Broeders, ik wil met u lezen uit het eerste boek van Samuel, het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 11 versen. 1 Samuel 1, vers 1 tot 11. Er was een man van de Ramathaim Sophim, van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana. Een zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Suf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen, de naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden en om te offeren de heren der heerscharen, de Silo. En al daar waren priesters des heren, Hofni en Pinahas, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en aan al haar zonen en haar dochters delen. Maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel. Want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartij, de getergde haar, ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar, van dat ze opging tot het huis des Heeren, en tergde zij haar alzo, daarom weende zij en at niet. Toen zei Elkana haar man, Hanna, waarom weent ge en waarom eet ge niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had, te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan, van ziel bitter bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heere en zij weende zeer. En ze beloofden gelofte en zei, Heere der Heerscharen, zo ge eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven, al de dagen zijns levens. En er zal geen scheermes op zijn hoofd wezen. Tot zover. Beste broeders, de plaats die Samuel heeft in de heilsgeschiedenis is een tijd geweest die behoort tot de meest donkere van de hele geschiedenis van het volk Israël. Er zijn wel meer donkere perioden te noemen. Maar die tijd waarin Samuel ter wereld kwam, dat was toch wel een heel bijzonder donkere tijd. Om een beeld te gebruiken van een rijdende trein, u ziet straks wel waarom ik dat beeld gebruik, dan zou je kunnen zeggen dat de trein van Israëls volksbestaan met een grote snelheid bezig is te rijden in de richting van de afgrond waarin elk ogenblik neer kan storten, wat dan het einde zou betekenen van het bestaan van Gods volk. De tijd waarop dat gebeurt is ongeveer 1100 voor Christus. Wanneer Samuel sterft, dan is die trein van Israël inmiddels op een duidelijk ander spoor gekomen. Een jaar of 10 voordat het jaar 1000 voor Christus aanbreekt. Want dan geldt wat we zingen met een van de psalmen die deze geschiedenis toch ook nauwkeurig gevolgd hebben. Gij hebben ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had gij uitverkoren. Gij hebt David, uw knecht, Met eer gekroond, gezalfd tot koning van Israël. Er is een perspectief dat geopend is en waarvan de lijnen zijn door te trekken regelrecht naar het Nieuwe Testament. En bij die omslag heeft Samuel door de Heere geroepen een hele grote rol gespeeld. De rol van een wisselwachter. Dat beeld is niet van mijzelf. Dat beeld is afkomstig uit een toch altijd nog heel mooi boekje, vind ik, over Samuel van dokter A.H. Edelkoort, die hem als zodanig typeert. De wisselwachter. Wij weten vandaag de dag nauwelijks meer wat dat is, denk ik. Maar de ouderen onder ons herinneren het zich nog wel langs zo'n wat eenzame spoorlijn vaak, zoals bijvoorbeeld hier over de Veluwe, zag je zo hier en daar een klein huisje staan, het stelde niet zoveel voor. Maar in dat huisje, daar woonde het gezin van zo'n wisselwachter. Iemand die toezicht moest houden op de wissel in het spoor die daar vlak bij zijn huis te vinden was. Iemand die ervoor moest zorgen dat die wissel in de goede richting wees en dat die wissel werd omgezet op de goede tijd. Niet te vroeg, niet te laat. Als zo'n man zich zou vergissen, dan zou dat geweldige, ernstige gevolgen kunnen hebben, terwijl de positie van die man toch eigenlijk een hele eenvoudige was. Hij woonde daar ergens ver achteraf, wisselwachter van het spoor. Een kleine fout van die man zou grote gevolgen kunnen hebben. Belangrijk was het dat hij de opdracht die hij ontvangen had van de spoorwegmaatschappij nauwkeurig opvolgde op het moment dat dat moest gebeuren. Hij was niet een machinist van de trein. Hij zorgde er niet voor dat die trein verder reed. Hij bepaalde ook niet het tijdschema. Hij was de man langs de lijn die ervoor moest zorgen dat de richting waarin de trein reed de goede was. Wel nu, als Samuel aantreedt onder Israël, dan is die trein van Israël, om dat beeld dan maar even vast te houden, bezig in volle vaart naar de afgrond heen te denderen. Het volksbestaan van Israël, zeker als volk van het verbond, dat staat op alle mogelijke manieren op het spel. Een aantal opmerkingen die iets zeggen over de duisternis die over Israël gevallen is, wil ik met u nagaan aan het begin van deze twee lezingen. Dan kijk ik allereerst met u naar een tekst die een paar keer voorkomt in het slot van het boek Richteren. Richteren 18, Richteren 19, Richteren 20. Die bekende tekst die u allemaal ook wel uit het hoofd zult kunnen citeren. In die dagen was er geen koning in Israël. Ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. En wij, die erachter staan en die weten wat al die koningen voor Israël betekend hebben, wij zijn soms geneigd om te zeggen, moet dat dan de oplossing brengen, want er is nogal eens een keer wat fout gegaan en de trein die is nogal eens een keer in een verkeerde richting gereden en er is een tijdje geweest dat je van Israël als volk niks terug kon vinden dan alleen maar verstrooid hier en daar in ballingschap over dat hele Midden-Oosten en misschien nog wel wat verder weg. Maar wie de lijnen van de schrift volgt, die verstaat dat in die teksten uiteindelijk wordt heengewezen naar die ene koning. Die konings wiens komen in de wereld inmiddels al is aangegeven in dat kleine boekje Rut dat zich afspeelt in de tijd van de Richteren. Met die prachtige geschiedenis van Rut de Moabitische, die straks trouwt met Boas, de man daar uit Bethlehem, en uit wiens huwelijk een nageslacht voortkomt, dat wij zien doorlopen tot op David, de zoon van Isaï. En dan denken wij als nieuwtestamentische christenen, wij weten hoe de lijn dan verder loopt. Naar de grote zoon van David, Jezus Christus. Daar is op het moment dat Samuel ter wereld komt, eigenlijk helemaal niks van te zien. Het is een donkere, duistere tijd. Die tijd die wordt vervolgens getypeerd als de tijd waarin de richters richten. Nu, daar hebben we een voorbeeld van in die geschiedenis van Samuel, in de persoon van Eli, die de voorlaatste richter is geweest. En bij Eli lees je dan misschien niet die hele vreemde dingen die je leest, zoals bijvoorbeeld van Simson, waarvan je ook zegt, hoe bestaat het toch eigenlijk dat die man ook een plaats heeft gekregen in Hebreeën 11? En als je hem vergelijkt met Jefta, als je hem vergelijkt met Gideon, zeker zoals Gideon zich in zijn nadagen heeft ontwikkeld, dan zeg je, nou ja, Eli heeft misschien niet zoveel goed gedaan, maar heeft ook nog niet zoveel kwaad gedaan. Maar als je in de hoofdstukken die handelen over de komst van Samuel in deze wereld leest van Eli, dan lees je tot twee keer toe aan het begin en aan het eind van die geschiedenis een hele duidelijke typering van wie Eli was en wat Eli deed. Wat deed hij? Hij zat. Ja, we komen hem ook een keer liggen tegen, maar toen was het nacht, dat mocht ook. Maar verder? Eli zat. Dat lees je in die geschiedenis waarvan we een stukje gelezen hebben toen Hanna de tempel inging om te bidden. En dat lees je vlak voor zijn dood, nadat hij het bericht te horen heeft gekregen dat zijn zonen zijn weggenomen en dat de ark van de Heere is meegenomen naar het land van de Filistijnen. Toen viel hij achterover en brak zijn nek. Maar hij zat. Wat hij zelfs niet deed, wordt door de Heere getypeerd als de Heere tegen een profeet zegt, je moet dat tegen Eli gaan zeggen. Nee, dat zegt de Heere uiteindelijk nog nadrukkelijker tegen Samuel. Hij keek zijn zonen zelfs niet zuur aan. En iemand die dan de Bijbel een beetje kent, die zegt, ik lees toch nog wel ergens een keer dat hij zegt, nee, mijn zonen, niet al zo. Nou, dat heeft hij dan toch inderdaad nog gezegd. Maar voor de Heere heeft dat blijkbaar geen enkele waarde, want de Heere zegt tegen Samuel, weet je waarom ik Eli ga oordelen? Hij keek zijn zonen zelfs niet zuur aan. Dat is typerend voor deze man. En als die Eli dan het oordeel hoort dat Samuel straks vanuit de mond van de Heere ontvangen heeft en dat Samuel aan hem moet overbrengen, dan horen we Eli zeggen, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Meer dan eens heb ik die woorden horen uitleggen als toch nog wel mooi, toch nog wel goed. Een man die zich neerlegt bij het oordeel van de Heere. Maar als ik die Eli dan permanent zie zitten en nooit een keer zie opspringen en nooit een keer boos zie worden over de ongerechtigheid in het heiligdom waarover hij heeft te waken en de zonde van het volk dat hij heeft te richten, dan krijg ik meer de indruk dat als Eli dat zegt, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen, dan zie ik die Eli nog altijd op zijn stoel zitten. Nou, in het heiligdom waarin de zaak weer in orde moet worden gebracht voor weer een dag offeren te midden van alle ongerechtigheid. En dan zie ik Eli als het ware zijn schouders ophalen. Hij is de Heer. Ik kan het ook niet helpen. En dan hoort hij inmiddels die boodschap al voor de tweede keer, want er is een onbekende profeet geweest die het al voordat Samuel hem dat moet zeggen, heeft aangekondigd. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Ik kan het ook niet helpen. En dan zie ik hem weer zitten, tot het moment dat hij zijn nek breekt. Eli was, als je alle dingen op een rijtje zet, wel een man die de Heere vreesde, vandaar dat je kunt begrijpen dat Hanna haar jonge kind aan hem toevertrouwde. Maar dat geestelijke leven van Eli, dat speelde zich toch wel erg op een laag pitje af. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de reactie die hij heeft wanneer hij Hanna daar in de tempel ziet, terwijl Hanna daar schreit en bidt tot de Heere. En hij eerder in die vrouw iemand ziet die dronken is, dan iemand die bidt voor Gods aangezicht. Eli hoorde pastoor te zijn van het volk. Maar wat maakt hij hier een gruwelijke pastorale fout? Die wat zegt van het geestelijke leven en het lage niveau waarop zich dat bevindt bij deze hoge priester. Eli kent het onderscheid niet tussen een biddende vrouw en een dronken vrouw. En nog een kenmerk, als Samuel straks geroepen wordt, dan beseft Eli pas de derde keer als Samuel in de nacht bij hem komt en zegt, u hebt mij geroepen, wat is er van uw dienst? Dan beseft Eli pas die derde keer dat het toch wel eens de Heere zou kunnen zijn die Samuel roept. Dat komt aanvankelijk helemaal niet bij hem op en dat terwijl ze daar nog wel zijn in het heiligdom. De plaats waar de ark van de Heere staat, zoals het enkele malen heel nadrukkelijk wordt gezegd. Daar vlak bij die plek waar God woont, in het midden van zijn volk, daar is een hoge priester in wiens hersens het niet eens opkomt dat God wel eens zou kunnen spreken. Ja, pas na 3 keer. Maar zo is de priester, zo is het volk. Maar als we dan nog eens even naar de priesters kijken die de dienst doen in het heiligdom, de beide zonen van Eli, Hofni en Pinehas, dan is het met hen nog minder gesteld. Want van Eli kun je dan nog zeggen, Eli is slap en Eli geeft geen leiding, maar je kunt niet van Eli zeggen dat hij deel heeft genomen aan de zonde en de ongerechtigheid daar in het heiligdom. Maar die zonen die doen dat wel, die leven openlijk in de zonde. Ze stelen van de offers. En ze doen dat op een manier die vandaag sieren zou een maffiabende. Via hun personeel halen ze het beste van wat aan de Heere geofferd wordt en wat voor de priesters bestemd zou mogen zijn, eruit. En daar doen ze mee waar ze zelf zin aan hebben. En daarnaast ze plegen overspel met de vrouwen die aan alle kanten rond dat heiligdom rondhangen om te kijken of er nog een man is die met hen naar bed wil. Ze worden niet voor niks in dit gedeelte getypeerd als zonen Belials. En al kennen we dat woord Belial dan niet precies in zijn betekenis, maar het heeft toch wel zoiets te zeggen als het zijn slechte mensen. En het erge wat van deze dienstknechten van de Heere in zijn heiligdom gezegd kan worden is, ze kennen de Heere niet. Er is geen persoonlijke relatie tussen deze priesters en God. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want in 1 Samuel 3 lezen we dan nog weer een typering van de tijd waarin Samuel een plaats krijgt onder Israël. In het eerste vers, die bekende woorden, het woord van de Heere was dierbaar. Het woord van de Heere was duur, dat hoef ik u natuurlijk niet uit te leggen. Ik heb dat wel eens aan een catechisant moeten zeggen die in een boekje las en dat het daar ging over het dierbare bloed van Christus. En dan stond er in dat boekje het kostbare bloed en zeiden ze, nou dat is toch wel erg hè. Als je in plaats van dierbaar spreekt over kostbaar, dan voel ik er alles van aan als je zegt het ene heeft een bepaalde gevoelswaarde. Als in Zeeland een hele vracht foto's was verdwenen in de ramp, dan zou je kunnen zeggen het kostte niet zoveel, maar het was wel heel dierbaar. Want waren de foto's van vader en moeder waar ze er nou geen eentje van overhielden. Maar we weten natuurlijk ook allemaal wel dat dat woordje dierbaar alleen maar oud-Nederlands is voor duur. Kostbaar. En waarom was dat woord van de Heere duur in die dagen in Israël? Dierbaar. Omdat het bijna niet meer te vinden was. Israël kende praktisch geen mensen meer die dat woord van de Heere mochten opvangen en mochten doorgeven. En als God alles een keer sprak, en dat gebeurde niet zoveel, en als God zich al een keer openbaarde, dan was het eerder om een oordeelsaankondiging te doen, dan een boodschap van genade en van ontferming. Ik wijs u nog op één ding. Dat leest u in 1 Samuel 3, vers 3. Daar gaat het over de lamp van de Heere in het heiligdom die bijna uit was. Er zijn nogal wat schriftverklarers die zeggen dat is een tijdsaanduiding geweest, dat het dus al tegen de morgen ging, toen die stem van de Heere klonk. En als iemand dat wil vasthouden, dan heb ik daar geen enkel verweer tegen. Dan zeg ik, ja, dat zou kunnen zijn. Maar ik ben eigenlijk toch geneigd om te denken dat het wat meer inhoudt. En dat denk ik, broeders, omdat er heel nadrukkelijk bij staat in de tekst, die lamp in de tempel waar de ark was. Met andere woorden, op die plek waar dat licht altijd bleef schijnen, als een teken dat de Heere het volk van het verbond voor zich zag, en dat hij aan dat volk bleef gedenken. Toen Samuel ter wereld kwam, en toen Samuel zijn plaats in het heiligdom ging innemen, toen was er een moment dat het bijna nacht was. En als je dan eventjes verder kijkt naar het slot van 1 Samuel, en je kijkt dus even naar die geschiedenis van Saul in Endor, bij die tovenares, weet u wel, daar moet ik het aan het eind nog even over hebben. Dan zie je daar ook dat als Saul dat logement van de duivel verlaat, dan is het nacht. Dan is het nacht. Zoals het nacht is. Wanneer Judas, nadat de Heere Jezus in de zaal van het avondmaal hem de bete heeft aangereikt als een laatste appel op hem, een aanbod van zijn vriendschap. Maar Judas die gaat weg, hij gaat naar buiten. En dan staat er in Johannes, en het was nacht. Dat soort aanduidingen, broeders, in de schriften, vraagt van ons dat we daar nauwkeurig naar kijken en dat we ons afvragen, heeft dat toch inderdaad wat meer in dan alleen maar een tijdsaanduiding? Wel nu, als ik op die manier geprobeerd heb om in een paar trekken de tijd van Samuel te typeren, dan denk ik dat u het met me eens bent dat het niet zo moeilijk is om de lijnen door te trekken. Want als je onze situatie daarnaast legt, de situatie in het midden van ons volk met zijn voortschrijdende secularisatie, waarin allerlei figuren liefst in hoge kringen hun best doen om de laatste restanten van de geboden van de Heere te vervangen door hun tegenstelling. Elke keer maar weer lees je daar immers over. Of het nou over het gebied van de seksualiteit gaat, of het gaat over de zondag, of het gaat over het leven en de zorg daarvoor. Altijd maar weer zie je die aanval. Waardoor de duivel probeert ons uit handen te nemen, alles wat ons nog resteert van de heilzame geboden van de Heere, die zo'n plaats hebben gekregen in het midden van ons volk. En als je dan naar de kerk kijkt, en vanmorgen zei iemand aan tafel nog tegen me, we hoeven wat dat betreft niet bij de buren binnen te kijken, we kunnen het beste maar naar ons eigen kerkelijk leven kijken. Dan zie je, men praat over spiritualiteit, liefst zo vaag mogelijk. En ondertussen blijft er van de waarachtige kennis van de Heere en het leven uit de geest, maar zo bitter, bitter weinig over. En maar al te vaak gebeurt het, dat mensen in de gemeente zeggen, nou, dit is me te zwaar hoor, en dit is me te moeilijk. Ik geloof wel, maar ik wil het me niet langer zo moeilijk laten maken. Je zou wat dat betreft best al een aantal preken kunnen houden, broeders, over die tijd van Samuel en onze eigen tijd en een is gelijkteken zetten. Maar dan vervolgens wil ik met u nadenken over de afkomst van Samuel en de persoon van Samuel. Om te beginnen, de vader van Samuel heette Elkana. En blijkens 1 Kronieken 6 vers 26 en 27 behoort hij bij de stam van Levi. Dat maakt ons vanaf het begin volkomen duidelijk dat Samuel gerechtigd is om diensten te verrichten in het heiligdom, om diensten te verrichten ook in verband met de offers. Samuel behoort qua geboorte tot de priesterstam. Hij is een afstammeling van Kahat. En die Samuel, die is opgegroeid in Ramathaim Sofim. Ramathaim Sofim. Heel aparte naam, maar eigenlijk kun je die afgekort lezen als Rama. Maar dan het Rama, waarin een zekere Soef of Soof een bijzondere plaats heeft gehad. En dat is een van de mannen uit het voorgeslacht van Samuel. Zijn afkomst zou je dus kunnen zien als de basis van een van de belangrijkste taken die Samuel ook gehad heeft. Samuel hoefde niet apart geroepen te worden tot de priesterlijke dienst van de voorbeden. Zijn afkomst betekende dat hij daar ook toe geroepen was, als priester in de dienst van de voorbeden voor het volk. Hij hoorde niet bij de grote, maar op dit punt toch wel. Psalm 99, we zijn daarmee begonnen, wijzen op hem naast mensen als Mozes en Aaron. Hij behoorde tot de aanroepers van de Heere, naar wie de Heere luisterde. En het zegt nogal wat, wanneer we in Jeremia 15 vers 1 lezen, dat de Heere tegen Jeremia zegt, als stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, ik zou niet horen. Met andere woorden, als die mij niet kunnen verbidden, dan is er geen mens die dat kan. Samuel is het type, voorloper als het ware, van die grote biddende hoge priester, die tegelijkertijd zoveel meer is dan Mozes en Samuel samen. Hij is dus geboren in Ramathaim Sofim, het Rama dat misschien dan gesticht is door die Soef. Dat Rama dat was een plaats in Efraïm die door de Heere aan de Levieten was toegewezen. En dan in het bijzonder aan de familie van Kahat, die afstammeling van Levi was. Maar een van die voorvaders van Samuel, Soef, heeft ook een bijnaam. En die bijnaam is de Efratiet. En er zijn de mensen die erg handig omgaan met bijbelteksten en die erg makkelijk een letter toevoegen of een woordje wegstrepen. En die zeggen, dat moet je natuurlijk lezen als Efraïmiet. Want dat Rama, dat ligt daar in Efraïm. Maar je kunt het rustig laten staan en je kunt daaruit afleiden dat die voorvader van Samuel aanvankelijk gewoond heeft in Efrata. Dat wil dus zeggen, in Bethlehem. Er hoorden ze niet, want de Heere had die plek niet toegewezen aan Kahat en de zijne, maar ze woonden er wel. De conclusie die daaruit getrokken wordt door verschillende exegeten is een dubbele. Er zijn namelijk nogal wat exegeten die zeggen, die afkomst van Samuel die maakt ons duidelijk dat er vanaf het begin een relatie is geweest tussen de familie van Samuel en de familie van David, die immers ook uit Bethlehem kwam. Of dat zo is. Ik leg het maar in uw midden neer, als u het leuk vindt, dan vindt u het leuk. En als u denkt, nou ja, wat kan ik daarmee, dan doet u er niks mee. Ik zou er niet zoveel mee willen doen, maar op zichzelf zou het dus wat kunnen betekenen, maar je leest er niks over. Vervolgens wordt het dan ook duidelijk dat in de tijd van die Die suf die blijkbaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld in die familie. Men heeft besloten zijn tenten op te breken en te verhuizen naar Rama in dat gebied in Efraïm dat door de Heere aan dat nageslacht van Kahat was toegewezen. Dan zou je kunnen zeggen, de familie, het voorgeslacht van Samuel, is gehoorzaam geworden waar het aanvankelijk ongehoorzaam was. Van zijn vader is verder te zeggen dat hij trouw is geweest in de dienst van de Heere. Hij trekt elk jaar naar het heiligdom in Silo om daar te offeren, overeenkomstig Gods gebod. Hij houdt er twee vrouwen op na. Wat je daar verder ook van wil zeggen, maar daar kan je in elk geval van zeggen dat de man blijkbaar financieel het aardig goed kon doen. Sommigen van ons weten wel hoe duur een vrouw is. En die moeten er ook niet aan denken dat ze er twee zouden hebben. Maar Samuels vader had er twee en dat had misschien toch ook een andere reden, behalve dat hij het zich financieel kon veroorloven, want dat moet je dan tenslotte wel kunnen. En die andere reden was dat Hanna naar alle waarschijnlijkheid toch wel de eerste vrouw is geweest, ze wordt ook eerst genoemd. Maar dat Hanna kinderloos bleef. En dat was onder Israël een geweldig oordeel. En dat Elkana daarom die tweede vrouw erbij heeft genomen, Peninna, die hem het ene kind na het andere baarde. En waarom kreeg Hanna geen kinderen? Dat staat ook weer heel nadrukkelijk. De Heere had haar baarmoeder toegesloten. Op geen enkele manier is vanuit de mens te verklaren dat er een zekere Samuel zou opstaan, de zoon van Elkana en Hanna uit de priesterstam van Levi, die geroepen zou worden om Israël te verlossen. Zijn afkomst was die van een gewone leviet. En zijn ouders, nou ja, zijn moeder kon geen kinderen krijgen. En dat zie je als een lijn die je in de schrift telkens weer tegenkomt. Als een duidelijke onderstreping dat verlossing puur en alleen en eenzijdig het werk is van de levende God. God die mensen gebruikt, die mensen inschakelt. Maar hij is de verlosser en hij doet het. En de mensen die hij inschakelt, kunnen alleen maar zeggen, er is niks van mij bij. Hanna, haar baarmoeder was toegesloten. Als het daarbij gebleven was, was ze geen moeder geworden van Samuel. En je kunt de lijnen in de schrift zo weer terugvinden, als je denkt aan Sarah, als je denkt aan Rebecca, als je denkt aan de moeder van Simson. Elke keer is die geboorte een wonder, niet iets vanzelfsprekends, niet iets van elke geboorte is een wonder en dat is ook zo. Maar doordat de Heere op een hele bijzondere manier de baarmoeder opent, om op die manier ter wereld te brengen, de mens die hij wil gaan gebruiken in zijn dienst. Eigenlijk zou je de lijn ook door kunnen trekken naar Maria, de moeder van de Heere Jezus Christus. Van wie we dan wel niet lezen dat haar baarmoeder gesloten was, maar van wie we wel lezen dat ze zegt, ik beken geen man. En eigenlijk heb je dan eenzelfde vraag. Als je geen man hebt en als je niet met een man gemeenschap hebt, hoe zou je dan ooit moeder kunnen worden? Het kan omdat de Heere geeft een mens tot verlossing van zijn volk. Daar en dan. Uit dat Nazareth, waarvan de vrome Joden zeggen, kan daar nou wat goeds vandaan komen? Dan geeft de Heere zijn zoon, geboren uit de maagd. Aan het begin van de levensgeschiedenis van Samuel, als je de dingen nou eens eenvoudig op een rijtje zet, dan zie je daar een bespotte vrouw. Een huilende vrouw, een biddende vrouw, een vrouw die geen kinderen krijgt. Daarmee begint de geschiedenis van deze grote in Israël. Er is geen enkele verklaring van de kant van ons mensen. Net zo min als dat er een verklaring voor is dat het kind Mozes in dat biezenkistje aan de oever van de Nijl, maar als een krokodille, wordt gevormd tot een leider van Israël die het volk mag brengen vanuit Egypte in de richting van Kanaan. Het valt me elke keer weer op bij wie van deze figuren je ook de aandacht gevestigd krijgt. Dat je tenslotte alleen maar kunt zeggen dat het is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Bij het verlossingswerk van de Heere worden mensen ingeschakeld. Jazeker. Anders kunnen wij ook wel naar huis gaan. En maar zien dat we nog wat kunnen doen als putjeschepper of zo. Maar de Heere die doet het. En de Heere maakt gebruik van mensen. En de Heere verlost. En er is van de kant van mensen, op het moment dat hij iemand inschakelt, niets dat erop wijst dat dit nou de man zal zijn die de Heere gebruiken zal. De bekende dominee J.H. Velema, een jaar of 8 geleden, is hij overleden, ook in deze maand, en begraven op de dag dat hij 90 jaar zou zijn geworden. Heeft ooit een keer een boekje geschreven nadat hij in een jeugddienst gepreekt had over een tekst uit 1 Samuel. En ik kwam zoveel tegen in dat eerste hoofdstuk dat hij dacht, daar kan ik wel een serie van maken. Daar kon hij lang. En daar kon hij op een hele praktische, duidelijke manier doortrekken van de lijnen vanuit de schrift naar vandaag. Die dominee Velema heeft een klein boekje geschreven over dat eerste hoofdstuk van Samuel onder de titel Waarom leef ik in deze tijd? Dat boekje is nog altijd de moeite waard om te lezen. In dat boekje geeft hij ook antwoorden. Soms hele verrassende. Soms zo dat ik veel jaren later ineens zo'n antwoord ook nog weer tegenkwam op een hele andere plek, namelijk in een commentaar van een of andere Amerikaanse theoloog. Bijvoorbeeld dit antwoord, dat die Peninna een functie heeft gehad. Dat akelige mens dat op haar zuster die geen kinderen kreeg inbeukte, met de bedoeling om haar wanhopig te maken. Met de bedoeling om eruit het leven weg te slaan. En uiteindelijk zat de Satan erachter. Maar het is wel dat optreden van Peninna geweest dat Hanna heeft gebracht tot de vlucht naar de tempel. En tot het gebed met betraande ogen. Heere, schenk me een mannelijke zoon. Waarom leef ik in deze tijd? Wij zeggen wel eens een keer, heeft het nou eigenlijk allemaal nog voor zin en haalt het nog wel wat uit? Zeker wanneer je teleurstellingen meemaakt in de gemeente, wanneer je dingen om je heen ziet in het kerkelijk leven. Dan is het goed om zo'n hoofdstuk eens te lezen en te zien hoe de Heere van het woede van de Satan gebruik kan maken. Om iemand op zijn plek te brengen die hij gebruiken wil. En hoe de Heere vervolgens iemand zoals die huilende Hanna te brengen op de knieën voor haar God, om van hem te verwachten wat zij zelf nooit geven kan. Wanneer we dat alles nou eens naast elkaar zetten, dan wordt het ons duidelijk dat de nood die Hanna kent verder reikt dan de nood van haar kinderloosheid. De schriftlezen betekent altijd weer letten op de kleine woordjes. Het wordt duidelijk uit deze eerste hoofdstukken dat Hanna niet gebeden heeft om een kind, maar om een zoon, een mannelijk zaad. En dat ze vanaf het begin aan de Heere beloofd heeft dat wanneer de Heere haar een zoon zal geven, dat ze die zoon zal opvoeden als een Nazireër. Die wordt gewijd in alle opzichten tot de dienst van de Heere. Hanna hoopt dat ze een zoon mag krijgen die mee mag werken aan de verlossing van Israël uit al zijn benauwdheid. En vooral wanneer je dan 1 Samuel 2 leest, de lofzang van Hanna, en je ziet de overeenkomst die er is met de lofzang van Maria, het Magnificat, dan zeg je, daar is het Hanna om begonnen. Ze heeft in die zoon die ze zou ontvangen iets gezien van de komende beloofde verlosser. Het is te begrijpen dat ze daarmee aan een priesterlijke taak heeft gedacht. Want er zijn wel eens mensen die halen die geschiedenis van Hanna aan en die zeggen, Hanna heeft beloofd dat haar zoon dienstbaar zou worden. En die trekken dan de lijnen door naar de moeder in onze tijd, die aan de Heere ook om een zoon vraagt en die belooft dat die zoon dan dominee zal worden. Met alle gevolgen soms van dien. Omdat die jongen, als hij zover is, het gevoel heeft, als ik die kant niet opga, dan ben ik ongehoorzaam aan de Heere, want dat heeft mijn moeder mij geleerd. En dat die jongen daar komt en zich aanmeldt voor het ambt en zegt, als iemand vraagt, waarom denk je dat nou? Ja, dat zegt mijn moeder. Nou, daar lees je niks van. Wat lees je van Hanna? Dat ze haar zoon wijdt aan de dienst van de Heere. Maar ze vult dat niet concreet in. En gezien de afkomst van Samuel is het veel eerder te verwachten dat ze gedacht heeft aan een of andere taak in de priesterdienst in het heiligdom, in Silo. Heeft Hanna haar zoon dan gezien als de toekomstige richter van Israël en als de opvolger van Eli? Ik zie ook niets wat daarop wijst. Ik lees zelfs niet dat Samuel geroepen is tot richter van Israël. In hoofdstuk 7 lees ik op een gegeven ogenblik dat hij het is. En dat hij als richter dat hele land doortrekt. Van Dan tot Gilgal. En dat hij het volk richt en dat hij daarin een grote plaats onder het volk heeft gekregen. Heeft Hanna dan toch gedacht dat haar zoon profeet zou worden? Iemand die het woord van de Heere aan Israël zou mogen en moeten doorgeven? Ik lees het in die eerste hoofdstukken niet. Wat lees ik wel? Dat Hanna zegt, Heere, als ik een zoon van u krijg, dan geef ik hem aan u terug. En dan mag u met hem doen wat u wilt. En dan mag u hem inzetten in uw dienst waar het u behaagt. Ze heeft haar kind aan de Heere toegewijd. En de invulling daarvan laat Hanna kennelijk aan de Heere over. En daarbij heeft ze geleefd in het vertrouwen dat de Heere haar zoon zou bewaren en beschermen tegen de zonde van de zonen van Eli, waar hij zo dichtbij in aanraking zou komen. Ze heeft vertrouwd dat die jongen niet besmet zou worden door de zonde waarvan het heiligdom vervuld was. Wat ik van Hanna alleen maar lees, dat is, Heere, ik kreeg hem van u. En ik geef hem aan u, tot uw dienst. En daarvan zeg ik, wat een zegen als je zo'n moeder hebt. Niet de moeder die zegt, ik wil graag dat mijn jonge dominee wordt. Dat is soms ook een hele vreemde gedachte. Dan moet ik ineens weer denken, dat mag misschien wel even. Ik moet ineens weer denken, dat heb ik u denk ik nooit verteld, van de oude dominee Kok. Je kende ons gezin een beetje de tijd dat we in Nunspeet en Nijkerk samen stonden. We ontmoetten elkaar wel eens. Maar toen ging ik naar Urk toe en toen heeft hij nog 1 keer aan onze gemeente gepreekt voordat hij stopte met preken. Ik was natuurlijk die zondag weg. Maar mijn vrouw was in de kerk en die was blij dat ze die oude dominee van wie ze zoveel gehoord had een keer te horen kreeg. En ze stond daar met ons zoontje ernaast, die misschien in die tijd 1 jaar of 9 à 10 was. Dominee Kok kwam de kerk uit en zei, dag mevrouw Westerink. En die keek dat jochie aan en die zegt, zo. En alleen de manier waarop hij dat zei, kromp een kind al in elkaar. Zo. En ben jij een zoon van dominee Westerink? Hij knikte. Moet jij dominee worden? Toen keek hij heel beteuterd. Want vanaf het moment dat we op Urk kwamen, ging het bloed kruipen waar het niet gaan kon. Ik kom met de vissersgeslacht. En hij ging elke vakantie mee naar zee en hij wou graag visserman worden. Dus hij zei maar niks. Toen zei dominee Kok tegen hem: je vraagt de Heer maar of hij je bekeren wil. En dan word jij ook wel dominee. Nou, daar heeft hij later in geen jaren wat van gezegd. Maar een paar jaar later, dat was in de tijd, dan ging hij 's middags om 2:30 nog wel eens met mij mee. Als ik vanuit Urk in Sint-Jansklooster ging preken of zo. Dan zat hij naast me in de auto. En ineens hoorde ik op een zondagmiddag: vader, er zijn toch ook wel bekeerde vissermannen? Op dat moment snapte ik niet waar hij het over had. Dus ik zei: wat bedoel je? Hij zegt: die oude dominee zei, jij vraagt de Heer maar of je bekeerd wil, mag worden. En dan word jij ook wel dominee. Hij zegt: en ik wil wel graag bekeerd worden. Maar ik wil toch ook wel graag visserman worden. Toen heb ik tegen hem gezegd: joh, ik heb liever een bekeerde visserman als zoon dan een onbekeerde dominee. En daar is bij gebleven. Goed. Die moeder van Samuel, die heeft één groot verlangen gehad. Dat Samuel de Heere mocht dienen. Op een of andere manier in die donkere, duistere tijd. Opdat Israël verlost zou worden van die sneltreinvaart waarmee het naar de afgrond ging. Prachtig. En hoe de Heere dan die Samuel daarop heeft voorbereid, dat zie je vervolgens in hoofdstuk 2 zo mooi. Ik weet niet of u daar wel eens op gelet hebt, maar in hoofdstuk 2, daar zie je de afwisseling tussen een beschrijving van de zonen van Eli en die jonge Samuel. Daar zie je in vers 11, de jongeling diende de Heere voor het aangezicht van de priester Eli. En dan zie je in vers 12 tot en met 17 hoe de zonen van Eli het volk voorgingen in de offerdienst waarin de Heere gesmaad en ontheiligd werd. Dan krijg je vers 18 tot 21. Samuel diende de Heere en de jongeling werd groot bij de Heere. En daarna in vers 22 lees je over de zonde van de zonen van Eli in het overspel met de vrouwen bij het heiligdom. En daarna komt in vers 26, de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam beide bij God en ook bij de mensen. Aan de ene kant zie je hoe de ongerechtigheid verder gaat en hoe het oordeel steeds dichterbij gaat komen. En daartussendoor zie je hoe stapje voor stapje die Samuel in het heiligdom gevormd wordt tot een instrument in de hand van de Heere, waardoor de Heere uiteindelijk toch zorgt dat de wissel op de goede manier en op een goede tijd omgaat. Ik maak daar nog enkele opmerkingen mee en dan zie ik dat ik ook wel weer stoppen moet. Samuel die deed dienst in het heiligdom, ik weet niet of u daar wel eens op gelet hebt, voordat hij geroepen werd. En die dienst in het heiligdom die heeft natuurlijk te maken met de priesterdienst, waartoe ook de dienst van de voorbeden behoort. En die dienst die verrichtte hij voordat hij tot profeet geroepen wordt. Hij deed dat in de periode die voorafgaat aan 1 Samuel 3 vers 7. En wat staat er in 1 Samuel 3 vers 7? Samuel kende de Heere nog niet. Het woord was nog niet aan hem geopenbaard. Maar hij mocht dienen als zoon van de priesterstam. Is het te ver gezocht als ik zeg dat die dienst die Samuel voor zijn roeping tot profeet ontving, de dienst is waartoe het hele volk van God in het Nieuwe Testament geroepen wordt. En dan denk ik aan woorden als 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Geroepen, gewijd tot de dienst van de Heere. Daar is geen speciale dienst voor nodig. Ik denk aan een voorbeeld dat ik ooit een keer hoorde van een collega. Die stond in een gemeente waar ambtsdragers verkozen moesten worden en ze waren niet zo makkelijk te vinden. En er waren ook bepaalde taken te verrichten en daarmee klopte die aan bij een zuster van de gemeente en hij zei, zou dat geen goede taak voor je zijn? Toen zei die zuster, moet u eens horen, dominee, zolang ik geen ouderling mag zijn, doe ik in de gemeente niks. Waarop die dominee tegen haar zei, met die instelling van u zou u ten enenmale ongeschikt zijn als ambtsdrager. Want wie niet wil dienen in het minste, is ook niet geschikt in het meerdere. Eenzelfde opmerking zou je kunnen maken over de dienst van de voorbeden. Blijkbaar is daar geen speciale roeping voor nodig. We hebben dat ook gezongen, hè? Hij en anderen meer riepen tot de Heer en dat mogen we dan zelf invullen. Nou weet ik wel, 73 is niet in alle opzichten gereformeerd, maar ik denk wel dat het Bijbels is. Er zijn er anderen die roepen tot de Heer, gelukkig als je ze in de gemeente hebt. Ik heb nog weer 3 maanden in de gemeente van Urk rondgelopen als invaller voor dominee de Boer die met zijn studie bezig is. En de mensen hadden wel eens een beetje met zo'n oude man te doen. Ik had een keer een bezoek bij een oudere zuster. Die zei, dominee, dat vind ik maar niks. Die jonge dominee die blijft daar lekker in zijn studeerkamer zitten. En die oude man die moet maar op show. Daar bedoelde ze mij dus mee. Nou ja, dan zie je jezelf ook weer een keer. Maar weet u, wat mij wel getroffen heeft in die tijd, dat er zoveel mensen waren die zeiden, dominee, we bidden voor je. Elke dag en zondags in het bijzonder. En dat vond ik toch wel heel bijzonder. En dat heb ik ook ervaren in die afgelopen 3 maanden. Ze zijn bijna nou voorbij. Het is het hele volk dat immers geroepen wordt. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren. Om noodruft te begeren zo slaan we het oog op onze God. Tot hij ook ons genadig zij. Laat ik dit nadrukkelijk mogen zeggen, en dat zeg ik dan toch ook tot diegenen in ons midden die geen ambtsdrager zijn, die worden voor mijn besef wel eens een beetje overgeslagen bij onze lezingen. Je hoeft geen ambtsdrager te zijn om groot en aangenaam te zijn, beide bij God en bij de mensen. Het gaat om een volk tot zijn dienst bereid. En dan die roeping van Samuel. We hebben gezien dat Samuel vanaf ongeveer zijn 3e jaar gediend heeft in het heiligdom. Als hij gespeend is, dat wil zeggen als hij niet meer aan de borst is, dan brengt zijn moeder hem naar het heiligdom. Hij is leviet en dat betekent dat hij geroepen is om bepaalde taken daar te verrichten bij de offerdienst in de voorbeden. En in 1 Samuel 7 vers 15 lezen we dat hij Israël richtte al de dagen van zijn leven. Samuel die had dus ook, zou je kunnen zeggen, naast de priesterlijke taak die hij bij geboorte al had, ook een koninklijke taak, het richten van het volk. Maar in 1 Samuel 3 wordt heel nadrukkelijk geschreven dat hij geroepen wordt tot profeet, dat leest u in vers 10, en dat hij ook bevestigd wordt als profeet, dat leest u in vers 20. In dat opzicht is Samuel toch wel een type van Christus te noemen, net als Mozes, een man die iets van het drievoudige ambt heeft bekleed, profeet, priester en koning. Maar daarin heeft Samuel een hele bijzondere plaats gehad. Er zijn ook voor hem wel profeten geweest. Abraham was een profeet, dat zegt de Heer tegen de koning van Gerar. Mozes was een profeet. Mozes die zegt zelfs een profeet: als ik zal de Heere uw God u verwekken, naar hem zult gehoren. Profetie van de komende Christus. Deborah was een profetes. We horen van die onbekende profeet in 1 Samuel 2. Maar Samuel had een bijzondere plaats. En dat lees ik in de woorden die Petrus heeft gesproken in Handelingen 3 vers 24. Als Petrus het heeft over al de profeten van Samuel aan. En Paulus die zegt dan in Handelingen 13 vers 20. Richters tot op Samuel de profeet. Vanaf Samuel zijn er in Israël altijd profeten geweest in de dienst van God om het volk aan te zeggen: zo zegt de Heere. Er is een hele donkere tijd geweest waarvan Psalm 74 zingt: niet één profeet is ons tot troost gebleven. Maar die profetische tijd in Israël, zo kun je dat noemen, eigenlijk zijn de boeken Samuel ook profetische boeken, dat weet u natuurlijk allemaal wel. Die hele profetische tijd die begint met een zoon van Levi. En als u Mozes er toch bij wil rekenen, dat was ook een zoon van Levi. En die loopt door tot in het Nieuwe Testament die andere zoon van Levi, Johannes de Doper. En wat is nou kenmerkend voor de echte profeet van God? Hij kent de Heere. Dat wil zeggen, hij herkent de stem van de Heere. Dat zien we bij Samuel. De Heere roept hem, Samuel herkent die stem niet, denkt dat het Eli is. En dat is niet zo vreemd, want we hebben gelezen, het woord van God was dierbaar. Geen openbaar gezicht was er in die dagen. Maar het is erger dat Eli het ook niet beseft. Eli die denkt dat Samuel droomt en die pas de derde keer zich realiseert. Het zou ook nog wel eens een keer kunnen zijn dat God tot die jonge man spreekt hier in het heiligdom. Samuel mocht voor die tijd alles al doen in het heiligdom. Maar om profeet te worden, dat wil zeggen mond van God, daar is meer voor nodig. En dat wordt hij ook niet omdat zijn moeder hem ervoor afstond. Dat is een hele persoonlijke zaak geweest. Er staan er die ingrijpende woorden: toen kwam de Heere en stelde zich aldaar. Een profeet is iemand die de stem van de Heere hoort en die dan zegt: spreek Heere, uw knecht hoort. Dan onderscheid je wat van God komt. En je bent bereid om dat wat van God komt te zeggen, ook al streelt het de mensen niet en ook al maakt je niet lief geliefd in de ogen van de mensen. Dat zie je bij die boodschap die Samuel moet gaan brengen aan Eli. Samuel die ziet er verschrikkelijk tegenop, maar als Eli zegt: je moet mij zeggen wat de Heere heeft gezegd, dan zegt Samuel het ook en hij houdt geen één van die woorden achter. Daarin laat Samuel zich zien als de profeet die zegt: wat mijn God tot mij zegt, dat zal ik spreken. En de gevolgen zijn duidelijk. Samuel wordt groot en de Heere was met hem. En de Heere liet niet één van zijn woorden ter aarde vallen. En heel Israël van Dan tot Berseba erkende dat Samuel een profeet van de Heere was. De Heere zorgde voor de vervulling van al zijn woorden. Als ik dan nog even naar onszelf kijk, broeders, en ik zeg heel nadrukkelijk onszelf, eerste persoon. Zijn wij ons bewust dat wij geroepen zijn om woorden te spreken, waar de Heere zo in meekomt dat je mag vertrouwen dat de Heere voor de vervulling van die woorden zorgt. Dat hij niet één van die woorden ter aarde laat vallen. Dat woord van de Heere dat in Silo tot Samuel komt, via Samuel gericht wordt aan gans Israël. En daar ligt dan de laatste lijn voor vandaag die ik wil trekken. Een dienaar van het woord heeft een profetisch ambt. Ook al zitten daar trekken in van het koninklijke ambt, in de regering van de kerk, en trekken van het priesterlijke ambt, denk nog maar even aan de dienst van de voorbeden. Maar zonder dat ik absoluut wil zijn, en zonder dat ik wil zeggen dat het altijd op dezelfde manier gaat. Maar wanneer wij geroepen worden tot het ambt, broeders, dan gaat er altijd wat aan vooraf. Wat gaat er dan vooraf? Samuel diende de Heere voordat hij die stem herkende. Samuel heeft in die jonge jaren al geleerd dat hij niet geroepen werd om te heersen, maar om te dienen. En is dat niet een les die we als ambtsdragers ons allemaal ter harte hebben te nemen? Ik loop natuurlijk inmiddels een poosje mee. Maar ik hoor ook wel eens wat uit allerlei kerken. Zeker ook uit onze eigen, laat ik daar maar bij blijven. En dan denk ik, er is heel wat narigheid die terug te voeren is op een ambtsdrager. Die heersen wil in plaats van dienen. Die blijkbaar nog nooit begrepen heeft wat die grote Heere Jezus heeft gezegd. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Het is niet voor niks dat wij in Apeldoorn, waar wij het admissie-examen nog kennen, een vraag stellen aan de broeders die zich daar aanmelden. En die vraag komt eigenlijk bij iedereen wel weer terug. Doe jij ook al wat in de dienst van de Heere? Een boodschap voor diegenen onder ons die nog geen dienaar des woords zijn, maar die wel onderweg zijn. Doe jij ook wat in de dienst van de Heere? En dat gaat wezen dat als een jongen zegt, ik mag koster zijn in onze gemeente, ik noem maar wat. En een ander, ik mag de zondagschool leiden. En een derde, ik mag leider zijn van de jongerenclub. Doe jij wat in de dienst van de Heere? Dat is de vraag. Wij horen vandaag vooral ook vanuit de evangelische kring zo akelig vaak over geestelijk leiderschap. En daar word ik akelig van. Ik herinner me een aantal jaren geleden was er een doctoraalscriptie toen het over dat soort onderwerp ging. En toen die scriptie besproken moest worden, toen was er professor Peels die vroeg aan de broeder die die scriptie geschreven heeft, vertel me eens, dat woord leiderschap, wat is dat in het Hebreeuws? Nou, daar had hij geen antwoord op. Nee. Is niet zo vreemd. Hij bedoelde er ook mee te zeggen, dat kom je in de Bijbel niet tegen. Je komt in de Bijbel tegen een herder. En een herder die leidt wel, maar een herder die leidt door te dienen. Dat is uiteindelijk het centrale. Waar de Heere verschijnt, broeders, daar horen we spreek. Heere, want uw knecht hoort. Laten we onszelf er eens op onderzoeken. Of het niet vaak omdraaien. Hoor, Heere, hoe uw knecht spreekt. Maar vooral wat de Heere zegt. Broeders, zeker ook in deze tijd, en dat wordt er niet makkelijker op. In onze geseculariseerde tijd met alles daarvan wat doordringt in het midden van de gemeente. Mensen die een hekel krijgen aan een woord als bekering. Nou, Samuel moest ermee beginnen, zullen we morgenochtend nog wel zien. Maar wat God zegt, dat zal ik zeggen. Niet onze stokpaardjes. Hij stelde zich daar. Broeders, wanneer heb u dat voor het laatst meegemaakt? Mag ik dat zo nou eens vragen? Dat u op de studeerkamer zat te modderen met een tekst. U dacht, ik zou er toch wel over willen preken, maar wat staat er nou precies? Het zijn mensen die weten het in 10 minuten. Nou, dat merkt de gemeente dan ook. Maar het kan wel zo'n hele dag kosten en soms moet je er nog weer eens een keer opnieuw naar gaan kijken een paar jaar later. voordat je door gaat krijgen. Oh, dit is de bedoeling van de Heere. Dat zegt mijn God en dat zal ik spreken. Spreek, Heere. Als wij preken, broeders, en dan stop ik echt, dat moet ook nodig. Heeft de gemeente onder onze preek God ontmoet? Vraag u zich dat wel eens af. Niet die mensen die zeggen, wat heb je mooi gepreekt, want daar schiet je niet zoveel mee op vaak. Maar iemand die zegt, ik heb God ontmoet. Dat is het uiteindelijk toch. Dat staat toch in het formulier waarmee bevestigd worden. Bedenk dat God zelf door zijn mond tot u spreekt. En als iemand van onder ons gehoor vandaan in de week die daarop volgt voor de rechterstoel van de Heere moet verschijnen, hoort hij dan op die rechterstoel het amen op wat wij namens hem hebben gezegd. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Niet onze, uw klanken. Amen. We zingen.